Nog een aanvulling op de mededelingen van vanochtend. Ook een correctie. De trouwdienst van Kostiaan van de Hoek en Ivianne Blaak zal plaatsvinden in de hervormde kerk in IJzendoorn. Dus niet in de gereformeerde gemeente Hendrik Ido Ambacht. De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van zuster Verbaas Kranendonk zal zaterdag 6 september plaatsvinden om 13:30 in dit kerkgebouw. Aansluitend om ongeveer 3:00 de begrafenis op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Er is gelegenheid tot condoleren aanstaande vrijdagavond 5 september van 8:30 tot 8:30 in de benedenzaal. Dit zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 115 en daarvan het 7e vers, 115 vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Het 7e van 115. De schriftlezing is uit de profetie van Jesaja. We lezen het 42e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Jesaja 42, vers 1 tot en met 17. Daarna zingen we uit Psalm 42, het 3e vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis. van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Jesaja 42 vers 1 tot en met 17 lezen wij, daarna zingen we Psalm 42 vers 3 en doen belijdenis des geloofs.
Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, en die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is de adem geeft en de geest aan degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik u. Eer dat zij uitspreiden, doe ik uw lieden die horen. Zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat erin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen afschreeuwen. Laat hen de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb vanouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. En al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden.
Thank you.
ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we gelezen hebben, gemeente, is gegrond het onderwijs dat wij vinden in onze Dordtse belijdenis. Hoofdstuk 1, de artikelen of paragrafen 14 tot en met 16. Ik zal alleen paragraaf 16 lezen. Straks aan het begin van de preek hoop ik 14 en 15 even kort uit te leggen. Het gaat in artikel 14 over de vraag van waarom moet het nou eigenlijk gepreekt worden. Het kan onder ons ook wel leven. Waarom moet dit aan de orde komen? Het is allemaal zo moeilijk. Nou, we hebben geen keus, want God heeft het zo geopenbaard. Dus daarom moet het gepreekt worden. En dan artikel 15, daar gaat het over het besluit van de verwerping. En dat hoop ik in de preek ook woorden te geven. Ik lees met u artikel 16. Die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede van de conscientie, van het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid en de roem in God door Christus in zich nog niet krachtig gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloedige genade vurig verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, Hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Aangezien de barmhartigheid van God, aanzien de barmhartige God beloofd heeft dat Hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achten en zichzelf aan de zorgvuldigheden van de wereld en aan de wellusten van het vlees geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. We gaan eerst de Heere vragen of Hij in ons midden wil zijn door zijn woord en door zijn geest. Grote Koning van uw kerk, wij roepen u aan, omdat het woord van u hier open ligt op de kansel en de belijdenis die door uw verlichtende zegen in de harten van de reformatoren dit heeft uitgewerkt, wat hier als geschrift voor ons ligt, de Dordtse leerregels. Het gaat over zaken, heren, die u in uw woord geopenbaard hebt. Het gaat niet over uw verborgen wil, want die kennen wij inderdaad niet. Maar aangaande de verkiezing en de verwerping, daar hebt u in uw woord veel over gesproken. En daarom alleen al is het onze opdracht om dat woord te onderzoeken en om dat woord ook te prediken. En heren, dan hebben wij heel bijzonder uw genade en uw geest nodig, omdat het over zaken gaat die ons verstand soms zo ver te boven gaan. Omdat ons verstand ten eerste zo beperkt is. Wij zijn maar mensjes. En u bent God. Wij zijn zo klein en nietig. U bent zo groot. Wij zijn zondig. Wij zijn verdorven. U bent volmaakt en rechtvaardig en heilig. Maar Heere, schenk ons dan de hulp van uw geest, dat die ons verlichte ogen des verstands zal geven. Juist ook als het gaat om dat zo nare en soms angstaanjagende woord verwerping. Uw woord spreekt erover dat mensen verworpen worden, verwezen worden naar de buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden. Velen bekommeren zich daar niet om, in de wereld al niet. Daar wordt niet nagedacht over de eeuwigheid. En als er al wordt nagedacht, dan gaat men er zo makkelijk van uit dat het na de dood met er ieder toch wel in een of andere manier goed zal komen. Het is meer een hopen dan een weten, zo zegt ook een van de catecheten. Maar ook in de kerk, Heren, zijn er toch ook die wel deze klanken kennen, maar die zich daar niet om bekommeren. Die nog uitgetekend worden in dat bekende lied: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik voelde niet wat eisen Gods heiligheid deed. Heren, dan kunnen we hierover horen preken en we kunnen toch heel onbewogen in de kerk zitten en heel onbewogen weer doorleven, ons aan de wereld en haar begeerlijkheden overgeven, of opgaan in het leven van elke dag en wel op een bepaalde manier godsdienstig zijn. Heren, dan wordt vanuit onze belijdenis gezegd dat zulke mensen schrikken mogen. En dat niet om mensen in de wanhoop te brengen en ze zonder hoop de kerk uit te sturen. Nee, u zegt toch, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat dat eens zou mogen gebeuren, Heren. Dat die gerustende Sion, die slaperige zielen, die zich om God nog gebod heel erg bekommeren, misschien in de uiterlijke zin, maar nooit inwendig, dat die worden opgewekt en opgeschrikt. Waakt op, gij die slaapt, staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar nu zijn er ook die horen ook van de verwerping en van de verkiezing, onvaste zielen, missende zielen, die dat levende geloof niet krachtig gevoelen. Er is wel een bepaalde hunkering. Er is een gemis in het hart. Er is een behoefte om u te kennen. Maar ze staan zo van verre, ze zien zo door de nevels heen. En als het gaat over de vruchten der verkiezing, dan staan ze er direct buiten, want zo en zo ken ik het niet. En zo diep heb ik het niet beleefd. En dan is er nog dat boze en verdorven hart. En dan zijn er de lusten van het vlees en dan is er de wereld en de zonde die nog zoveel vat op ze heeft, zodat ze, als ze over de verwerping horen spreken, zich daar al snel bij rekenen en heel moedeloos door het leven gaan. Of ook de bekommerden die wel dat levend geloof kennen, die ooit wel eens de zoom van het kleed van Christus hebben aangeraakt, kracht van hem hebben voelen uitgaan, maar waardoor allerlei omstandigheden weer zo onder het stof is geraakt, of die maar niet dat doorbrekende werk van u kennen, die maar als het ware blijven steken in die eerste beginselen. Wat kunnen zij ook mismoedig worden? Wat kunnen zij moedeloos worden als zij over deze dingen horen spreken? Heren, wilt u dan, zoals ook de profeet het zegt, die rokende vlaswieken en die gebroken, die gekrookte rieten eens opzoeken en geven dat ze vanmiddag uit de belijdenis, gegrond op uw heilig woord, vertroost mogen worden, de weg gewezen krijgen. Niet door de dominee, niet door de theologen van Dort, maar door uzelf. Zeg gij tot hun ziel: ik ben uw heil alleen. Hoor aandachtelijk naar mij en uw ziel zal leven. Geef zo, Heren, dat ieder van ons een bezoek mag krijgen uit de hemel. Geef dat wij alle mogen worden aangesproken en met een zegen, een ontdekkende zegen, een vertroostende zegen of een onderwijzende zegen naar huis terug mogen keren. U weet waar we zijn, hier in de kerk waar we zitten, wie we zijn, of thuis meeluisteren of op ons vakantieadres. U staat dat alles niet in de weg. U bent ook door uw geest en door uw genade alomtegenwoordig. Wilt u het woord heiligen? En dat niet alleen onder ons, maar overal waar dat woord wordt bediend. We mogen toch verwachting hebben, zo hebben we net gelezen uit de Dordtse leerregels. Verwachting van dat woord. Verwachting van uw heilige geest. Uw hand is niet verkort dat ze niet meer verlossen kan. En er staan nog zoveel rijke beloften in uw woord. Voor Israël, maar ook voor de heidenen. Er zal een volheid in de tijd aanbreken, een volheid van genade. Daar hebben onze oude theologen op gehoopt. Daar hebben ze over gepreekt, daar hebben ze in geloofd. En Heer, als wij dat nu niet zien, dan betekent dat niet dat dat een ijdel geloof is geweest. Dat hebt u gewerkt. Dat hebt u laten verkondigen. Daar hebben ze om gebeden. En laat het ook onder ons gevonden mogen worden. Dat hunkeren, dat uitzien naar het doorbrekende werk, persoonlijk in het hart, in de kerk, maar ook in de wereld en onder Israël. Waarom zou het niet doen, heren? Het gaat om de verheerlijking en de eer van uw grote naam. In de veelheid van de onderdanen ligt toch de heerlijkheid van een koning. Zou u dan niet verheerlijkt worden als over het rond van de aarde uw scepter zou worden gezien? Van zee tot zee zult gij regeren. Zo staat het toch in uw woord. Wilt u het bewijzen, heren, dat dat geen ijdel woord is geweest? Maar vervul het. Door middel van de zending en de evangelisatie, de verkondiging onder het volk Israël, de persoonlijke evangelisatie, als uw kinderen ook in hun eigen omgeving goed mogen spreken van u voor slechte mensen. Gedenk aan onze overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Gedenk aan de scholen die morgen weer gaan beginnen, althans de basisscholen, de lagere scholen, de kinderen ook van de Rehobotschool gaan weer naar school. Morgenochtend de opening. Wilt u ze gedenken, heren? En ook in het voortgezet onderwijs, als de jongens en meisjes misschien wel voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, wilt u ze geleiden over de onveilige wegen? Wilt u ze helpen, ook als alles nieuw is? Ook als de kinderen naar een nieuwe groep gaan, wilt u aan de onderwijzers gedenken, de onderwijzeressen, de docenten, die zich er weer voor geplaatst zien om in dit komende jaar ook weer alles te doen wat nodig is om de kinderen niet alleen bij te brengen wat ze voor de maatschappij nodig hebben, maar ook geput uit en gericht op uw woord. Helpt u en ondersteunt u ze. Ook allen die in het management, in de bestuursraden, in de raden van toezicht werkzaam zijn, al het onderwijs ondersteunend personeel, de ouders, heren, dat ook de scholen een planting van u mogen zijn, samen met het gezin en de kerk, waar kinderen mogen worden opgevoed in de vreze des Heren. Zie ze op ons in uw genade neer, heren. Help ons in spreken en luisteren. Geef ons geheiligde aandacht. Geef ons geheiligde interesse, kon het zijn ook begeerte, een ernstige begeerte, om te verstaan de dingen die des geestes God zijn. En bewaar ons voor de boze, bewaar ons voor de onverschilligheid, bewaar ons voor afleidende gedachten en hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 77, de versen 5, 6 en 7. 77 vers 5, zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten? Zou God zijn gena vergeten? En het zevende, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 5, 6 en 7 van Psalm 77, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. het amen van de prediking zingen wij Psalm 69, het 13e vers. Dat eindigt met deze woorden: Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Het 13e van 69 zingen we straks na het amen van de prediking. Gemeente, als opschrift boven de Dordtse leerregel staat dus het eerste hoofdstuk der leer van de goddelijke verkiezing en verwerping. De leer van de goddelijke verkiezing en verwerping. Daar is veel over gesproken natuurlijk op de Dordtse synode. En daar hebben nou met name de remonstranten geprobeerd om dat in een kwaad daglicht te stellen. En dat deden ze op zo'n manier dat zij altijd weer de discussie stuurden naar de verwerping. Daar wilden ze steeds over praten, over de verwerping. En de voorzitter, dominee Bogerman, die werd het op een bepaalde manier zat. En die beet hen toe: spreek mij liever over de liefelijke verkiezing dan over de hatelijke verwerping. En dat niet omdat de Dordtse theologen niet over de verwerping wilden spreken, want ze hebben daar in de Dordtse leerregels de aandacht aan moeten geven, want zoals ik al zei, die paragrafen 14 en 15 die we dan niet gelezen hebben, die gaan daarover. Waarom moet er gesproken worden over de verkiezing? Waarom moet dat in de prediking aan de orde gesteld worden? Omdat God dat in zijn woord geopenbaard heeft. De prediking is niet anders dan verkondigen wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En de uitverkiezing, waar het dus hier over gaat, dat is niet hetzelfde als de verborgen wil of raad van God. De verborgen wil of raad, bijvoorbeeld wie er zalig worden of niet, het boek des levens, daar weten wij niks van. Maar over de uitverkiezing en hoe een mens kan weten dat hij bij de uitverkorenen mag horen, daar heeft God wel veel over gesproken. Net zo goed als dat hij gesproken heeft over de verwerping. Maar dan moet het natuurlijk wel op een juiste manier gebeuren. En daar hebben de vaderen ons willen onderwijzen. In de paragraaf 14 dus, dat het gepreek moet worden, want dat staat in de Bijbel. En in paragraaf 15, dat er ook een besluit is van verwerping. Er zijn natuurlijk wat dingen voor ons verborgen. Bijvoorbeeld de vraag: wie is er nou verkoren en wie is er nou verworpen? En waarom gaat God nou wel door met Petrus en niet met Judas? Waarom bidt hij voor Petrus, zoals de Heer Jezus dat zegt: ik heb gebeden dat uw geloof niet ophouden. En waarom laat hij Judas zijn gang gaan? Nou, daar heeft God redenen voor. Maar dat behoort bij zijn verborgen wil, dat weten wij niet. En daar moeten wij God in laten. In ieder geval mag het niet zo zijn, en onze Dordtse leerregels hebben daar in het besluit ook op gewezen, dat God naar het goeddunken van zijn wil, zonder ook maar enigszins rekening te houden met enige zonde, het grootste deel van de mensheid tot het eeuwig oordeel heeft voorbestemd. Daar zeggen ze: zo mag je niet denken. Dat God zomaar zonder en heel willekeurig het grootste deel van de mensheid voorbestemd heeft om verloren te gaan. Zo werkt het niet in de verwerping. De Heere verkiest tot het geloof. Het geloof, dat is een vrucht van de verkiezing. Net zoals de wedergeboorte en de bekering. Maar de Heere verkiest niet, predestineert niet tot het ongeloof. Dat wordt niet van tevoren zo bepaald. Het ongeloof en andere zonden zijn geen gevolg van de verwerping. Zo spreekt de schrift niet. Maar het ongeloof en de zonden zijn het gevolg van onze onwil en van ons verdorven bestaan vanwege de zondeval. En dat moeten we altijd goed blijven onthouden. Als je de vraag stelt: wat doet God nou eigenlijk in de verwerping? Dan zou je heel eenvoudig kunnen zeggen, hij doet niets. Hij laat iemand liggen. Er wordt ook heel passief gesproken over God in paragraaf 15. Hij laat het gebeuren. Hij geeft de ruimte. Niet zonder te waarschuwen, niet zonder mensen te nodigen, niet zonder roepstemmen te zenden en tot de ganse wereld te zeggen, wend u toch naar mij toe en ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar uiteindelijk, en daar zit iets in van, nou heb ik zo vaak gewaarschuwd, dan heb ik zo vaak geklopt, dan heb ik het zo lang met je geprobeerd. Uiteindelijk, zo zegt paragraaf 14, laat God die mens dan liggen in die zelfgekozen ondergang. De verkiezing werkt anders dan de verwerping. Zo worden de leerregels aan ons gepresenteerd. En zo moet de verwerpende God worden erkend. Niet als de auteur van de zonde, aan wie wij dus de schuld kunnen geven van ons ongeloof, aan wie we de schuld kunnen geven van onze zonde, die de schuld heeft van onze verlorenheid. Maar zo besluit paragraaf 15... als de God die een wreker is en een rechter. Verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. Nou, dat zijn ondertussen wel woorden waar je dan van schrikt, gemeente. Dat God een verschrikkelijke rechter is. Dus waar je van schrikken kan. Een onberispelijke rechter die geen fouten maakt, die niet te berispen is. Een volstrekt rechtvaardige rechter die nooit van oneerlijkheid te beschuldigen is. En hij is ook een wreker. Dat maakt, gemeente, de verwerping tot een ontzaglijke zaak. Dat zoiets bestaat als de verwerping. Dat kan, als we daarnaar luisteren, onrust geven. Dat kan moedeloosheid bewerken, mismoedigheid. En daar gaan de Dordtse leerregels dan in op paragraaf 16. Zij komen die tobbende en bekommerde mensen die bevreesd zijn dat zij tot de verworpenen horen, tegemoet met een herderlijke raad. En zij vermanen degenen die zich niet bekommeren om de verwerping met een ernstige waarschuwing. We gaan erover nadenken, over de herderlijke raad van de Dordtse theologen. Het is tot een aansporing van missende zondaren. Dat is die eerste categorie, die dat levend geloof in hun hart niet hebben of niet krachtig gevoelen, die missen dat. Ten tweede, tot opbeuring van bekommerde zondaren, die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen enzovoorts. Maar dan tot verschrikking van onbekeerlijke zondaren. Deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus, de zaligmaker, niet achten en zichzelf overgeven aan de wellusten des vleeses. Dus een herderlijke raad van de Dordtse theologen tot aansporing van missende zondaren, tot opbeuring van bekommerde zondaren en tot verschrikking van onbekeerlijke zondaren. Als wij, gemeente, met een beetje interesse en discipline ontzettend tot onderzoek van de Dordtse leerregels, en ik hoop dat u dat toch doet, dat je eigenlijk wat voorbereidt ook op de prediking, dan zul je zien dat deze theologen heel veel inzicht hebben gehad in de menselijke ziel. Heel onderscheidelijk zien zij dat er onderscheid is dus tussen mensen in hun geestelijke stand. Er zijn verschillen onderling. Allerlei gradaties zijn aan te wezen. Dat is met name de theologen van de nadere reformatie wel verweten, vanuit vrijgemaakte kring en ook al vanuit de, laat ik het maar zo noemen, de linkerkant uit onze kerken. Er is een boek verschenen van ene dokter T. Brienen, die heeft het over de klassificatiemethode van de nadere reformatie, waarin kerkmensen en waarin ook het volk van God in allerlei klassen werden onderverdeeld. En dat verwierp hij. Maar gemeente, paragraaf 16 van de Dordtse leerregels laat ons zien dat ook de Dordtse theologen de standen in het genadeleven kenden. Die maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën zondaren en kinderen van God. Zij wisten van de standen in het genadeleven en ze maakten een onderscheid dus ook in de toepassing, want daar gaat het met name om. Om hen in de toepassing een gepaste raad te geven als herders. En dan gaan ze allereerst ertoe over om missende zondaren, die dus over die leer van de verwerping horen spreken en die daar van schrikken, want ja, zij missen van alles, die gaan ze aansporen, die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen van het hart, de vrede van het geweten en de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, dus dat is de praktijk van de kinderlijke gehoorzaamheid, en het roemen in God door Christus, in zich nog niet krachtig gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer ze van de verwerping horen gewagen. Die het levend geloof in Christus niet krachtig gevoelen. De theologen bedoelen mensen die een betrekking hebben op de geestelijke dingen. Die in zichzelf bepaalde werkzaamheden waarnemen, een bepaald verlangen, een bepaald gemis. Die zichzelf niet kunnen duiden. Die zichzelf natuurlijk helemaal niet bij Gods volk durven te rekenen. Maar die het in de wereld niet meer naar hun zin hebben. Die lopen met de grote levensvragen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hun hart hunkert naar genade. Maar ze staan zo van verre. En ze proberen te zien wat hen wordt aangewezen. Maar ze zien door de nevels heen. Alles is zo omvloerst en bedekt. En er zijn wel vonkjes in het hart. En er is wel een betrekking. Neem iemand als Nicodemus bijvoorbeeld. Dat is zo'n mens die hier, denk ik, wordt bedoeld. Wiens hart op een voor hem onverklaarbare manier trok naar Christus toe. En hij deed dat 's nachts, want hij kon het allemaal niet duiden. Hij was om de vrees der Joden bedekt in zijn zoeken van de Heer Jezus. Maar hij kon het niet meer ontkennen. Hij miste datgene wat hij dacht bij Jezus te kunnen vinden. Nou, als zulke mensen, zoals Nicodemus, en misschien zijn er nog wel meer Bijbelse voorbeelden te noemen, horen spreken over de verwerping, dat er zoiets is als een besluit van verwerping, dat God mensen verwerpt, in de eeuwige duisternis veroordeelt, dan worden zij mismoedig, zo staat hij. Neerslachtig, moedeloos, dan slaat hen de schrik om het hart. Want al is dat beginnende geestelijke leven wel aanwezig, dat durven ze natuurlijk zelf niet voor houden. Ze kennen wel iets van de droefheid naar God, maar zo weinig nog. Er is wel iets van een zoeken van de vrede en van de genade van God, en ze mogen echt wel eens naar de troon der genade vluchten, maar het is met zoveel vrees en met zoveel twijfels omgeven. En dat afhankelijke leven en dat gebedsleven in de binnenkamer, ach, het is alleen maar wat stamelen en wat zuchten. Ze durven het niet eens een gebed te noemen. En die mensen worden zo vaak bestreden met hun ongeloof, met hun aardsgezindheid, met het feit dat ze zo heen en weer geslingerd worden, dat hinken op twee gedachten enzovoorts. En als het dan gaat over de verwerping en over verworpenen, en als het over Saul gaat bijvoorbeeld, of over Demas of over Judas, dan zijn die mensen gelijk bij de vraag: ben ik het, Heere? Dat zal ik wel zijn. Als ze naar zichzelf zien, dan zien ze in zichzelf allerlei redenen waarom de Heere echt wel hen zou kunnen verwerpen. Nou, de vaderen hebben niet juist voor zulke missende zielen Een vertroostende boodschap. Dat zij niet in het moeras moedeloosheid hoeven neer te zinken. Ze willen die mensen die wel eens een toeknikje van de Heer hebben gehad en wel eens een lichtpuntje uit het evangelie hebben zien stralen, aansporen. Houd aan en grijp moed. En ze zeggen, die dat allemaal nog niet krachtig voelen, maar die nochtans de middelen gebruiken, daar moeten ze mee doorgaan. Vlijtig doorgaan. En naar de tijd van overvloedige genade vurig verlangen. En die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Als je dan niet durft te spreken van geloof. Als je dan niet durft te spreken van genade in je leven. Als het alles nog zo in het gemis zich begeeft. En als je voor je gevoel overal buiten staat, dan zeggen de vaderen: ga nou voort met de middelen te gebruiken. De middelen die God gebruikt om mensen tot bekering te brengen. Blijf dus het woord onderzoeken. En doe dat met ijver. En doe dat met verwachting. Met verwachting je knieën buigen. Niet ziende op jezelf. Dat je denkt, als ik nou maar nog wat ijveriger ben en als ik nou nog maar wat ernstiger word, of als ik nou wat meer bij mijn hart mag komen en als ik nou wat meer ontroeringen heb, dan zal God wel naar mij luisteren. Nee, dat zijn niet de dingen waarom wij verwachting mogen hebben, maar die verwachting ligt in wie Hij is. Omdat Hij genadig en barmhartig is en omdat Hij zo welmenend en welwillend is. Met verwachting naar de kerk komen. Totdat Hij ook ons genadig zij. En gemeente, als de vaderen daar ons op wijzen, de verwachting die een zondaar mag hebben, zo'n missende zondaar, wiens hart hunkert naar genade, wiens ziel dorst naar God. Als je het zo beschouwt, gemeente, dan is mismoedigheid, twijfelmoedigheid nog eens te veroordelen ook. Nee, niet als je op jezelf ziet. Als je op jezelf ziet, dan heb je alle reden om mismoedig te worden. Dan heb je alle reden om moedeloos te worden, want dat vlees dat onderwerpt zich der wet Gods niet. Dat kan het ook niet eens. En de zonde die klopt altijd maar weer aan de deur. Die heeft altijd weer vat op mij. En de duivel is zo sterk. En de wereld heeft zo'n aantrekkingskracht. Nee, als je op jezelf ziet en op je eigen krachten. En als je gaat zoeken naar waardigheden en verdiensten, dan is er alle reden om te twijfelen. Als we nog zo graag op onszelf zien. En nog wat mee willen brengen. En de Heer behagen willen. En ons best doen om bij God in het gevlei te komen. En dat de Heer als het ware overgehaald moet worden om ons genadig te zijn. Dan is het niet vreemd dat wij mismoedig worden, want de Heer Jezus heeft niet voor niks gesproken: uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de Heer heeft tegen de profeet Ezechiël gezegd: als je dan wil graven in jezelf, als je dan ergens naar op zoek wil, graaf dan maar dieper en dan zul je geen meer deugden aantreffen, maar meer gruwelen aantreffen. Dus de verwachting mag nooit gegrond zijn op onze emoties, op onze verandering, op onze tranen, op wat dan ook in de mens. Maar die verwachting waar de Vader hierop wijst, die ligt alleen maar in zijn woord. In de middelen die God gebruikt. Verwachting van de Bijbel te hebben. Verwachting van de prediking van het woord. Verwachting van het gebed. Verwachting van het afhankelijke leven. De Heer roept, zo welmenend, juist ook tegen die missende zielen: wend u naar mij toe. Word behouden. En de Heer zweert het zelfs bij zijn eigen bestaan. Alsof hij zou kunnen liegen. Wij mensen moeten wel eens een eed afleggen voor de rechter. Omdat de rechter absoluut zeker wil weten dat wij de waarheid spreken. En omdat wij een leugenachtig hart hebben. Maar God zweert bij zichzelf, alsof hij een leugenaar zou kunnen zijn, om ons leugenachtige mensen er maar van te overtuigen dat hij waarheid is en dat hij waarachtig is in zijn spreken en dat hij betrouwbaar is in zijn spreken. Zo waarachtig als ik leef. Indien ik lust heb in de dode goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat een goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Opdat we zo, vanuit die overtuiging, met die verwachting dat God is zoals hij zegt dat hij is. Barmhartig, langmoedig, genadig. In onze zonden en in onze ellende tot hem ons ter genezing te wenden. En dat eerbiedig, zo zeggen de Dordtse leerregels, met eerbiedigheid. Dat wil zeggen, met respect. Want God is heilig. Niet vrijpostig, maar eerbiedig. Ootmoedig. Want ik ben een zondig mens. Ik ben verloren in mijzelf. Maar toch verwachten, want hij heeft het gezegd, wend u naar mij toe. Komt herwaarts tot mij. Ik heb geen lust in de dood des goddelozen. En zo te verwachten. Zo slaan wij het oog op onze God, tot hij ook ons genadig zij. Zo spreken de vaderen die missende mensen aan. En ze sporen hen aan. En mag u het zijn, die net als Nicodemus verlangend bent om onderwijs. Die iets voelt van de betrekking op de geestelijke dingen, maar die er geen vinger op kan leggen. Die het niet kunt en durft toe-eigenen. Die door zoveel twijfels wordt bevangen. Om ze aan te sporen. Om te letten op de deugden van God. Hoe barmhartig, hoe genadig hij is. Hoe welwillend om zulke zondaren te ontvangen. Die het leven buiten zichzelf zoeken in hem. Veel minder, en dan komen we bij de tweede categorie, waarin de vaderen bekommerde zondaren opbeuren, veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren. Die ernstig begeren zich aan hem alleen te behagen. En die ernstig begeren van het lichaam der zonde en des doods verlost te worden. Maar nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als ze wel wilden. Dat is nog weer een onderscheiden stand. Je hebt de missende mensen zoals Nicodemus. Of Zacchaeus, ook een voorbeeld die, zoals Matthew Henry zegt, met een zekere nieuwsgierigheid. Iets meer dan nieuwsgierigheid. Een betrekking die hij ook niet kon verklaren. Maar toch, deze categorie, hij miste het. Net zoals Nicodemus. Maar dan zijn er ook nog andere mensen die een ernstige begeerte hebben. Dat zijn de bekommerde harten. Dat zijn mensen die, net als de tollenaar in de tempel, zichzelf verfoeien in stof en as. En die de toevlucht nemen tot dat bloed des kruises, en die zelf op de borst slaan en zeggen: O God, wees mij de zondaar genadig. De dichter van Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Mensen die in dat aanvankelijke geloof wel eens de hand hebben uitgestrekt naar de zoon van het kleed van Christus. En die wel kracht van hem hebben voelen uitgaan. Die wel weet hebben van Gods vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht verspreidt, maar bij wie dat alles nog zo onvast is. He, zoals die bloedvloeiende vrouw, zij voelde de kracht, er was geloof. Maar toen de Heer zich omkeerde en toen hij haar tevoorschijn riep, toen kwam zij bevend tevoorschijn. Wat zou hij haar nu verwerpen? Zou hij haar nu verstoten? Want zij had iets gedaan wat volgens de wet eigenlijk niet mocht. Als onreine vrouw zich onder de menigte begeven en de Heer Jezus aanraken. We komen zo tegen het avondmaalsformulier, deze categorie, deze stand in het genadeleven. Er wordt gesproken over mensen die geen volkomen geloof hebben. Die ook niet die ijver in zich voelen om God te dienen zoals zij wel schuldig zijn. Maar in tegendeel nog last hebben van de boze lusten des vleeses. Overblijvende zonden en zwakheden zien. En daardoor midden in de dood liggen. Die categorie die in het avondmaalsformulier wordt genoemd, die wordt hier ook benoemd. Die met een bezwaard en een verslagen hart wel eens in de kerk zitten, zeker als er over de verwerping gesproken wordt. Want zij hebben ervaren dat zij een lichaam der zonden en des doods hebben. En zij hebben ervaren met Paulus dat het goede dat zij willen, dat ze dat niet doen. Ze willen het wel. En er is de begeerte, een ernstige begeerte om God te behagen. Maar het vlees is zo zwak. En de zonde is zo sterk. En de duivel zo oppermachtig. En de wereld kan zo trekken. En de zorgvuldigheden van het leven, die kunnen je zo overspoelen. Daarom zegt Paulus het ook: ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam, uit het lichaam deze doods? Wel nu, zo zeggen de Dordtse vaderen, tegen zo'n tollenaar en tegen zo'n bloedvloeiende vrouw en tegen zo'n dichter van Psalm 42 of een Heeman uit Psalm 88. God heeft wat beloofd. Wat? Nou, dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. En dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. We hebben ervan gelezen uit de profetie van Jesaja. Een rokende vlaswiek. Wat is dat? Nou, jongens en meisjes, dat kun je bijvoorbeeld zien als je een kaars, een brandende kaars, uitblaast. Dan blijft soms dat lontje nog wel eens een hele tijd nawalmen. Je ziet een klein lichtpuntje nog in dat lontje waar dat vlammetje gebrand heeft. En dat gaat stinken. Dan zie je zo'n blauwe walm opstijgen, dat stinkt. Een rokende vlaswiek, een rokend kaarsenpitje, een lontje. Nou, wat doen wij met zo'n rokend kaars? Dat doe je in een kaarsendover op, of je maakt je vingers even nat en je dooft dat. De Heere zegt, als hij het overbrengt naar het geestelijke, want zo kan een mens zich gevoelen. Ooit was het misschien dat licht dat geschenen heeft, ooit was er die kracht die van de Zoon van Christus kleed uitging, ooit was er dat tere leven met zijn, in zijn genade. Maar het is zo uitgeblust. En je kan er eigenlijk alleen maar stank voortbrengen. Dat is je ervaring. En je weet ook, de Heere zou geen onrecht doen als hij inderdaad er een einde aan zou maken. En als hij dat laatste restje van dat vuurtje ook nog eens uitblust. Maar de Heere zegt: ik beloof dat ik dat niet zal doen. Ik zal dat rokende pitje, dat vlaswiekje, niet uitblussen. En Jesaja heeft gezegd, en de vaderen die herhalen het hier, dat gekrookte riet, dat zal hij niet verbreken. Wat is een gekrookt riet? Dat het is een geknakt riet. Een riet bijvoorbeeld wat gebruikt wordt om daken te bedekken. Rieten daken. Dan kan het zo zijn dat zo'n riet geknakt is, dat er een knak in zit. Nou, die dakbedekkers die gooien zo'n geknakt riet weg. Dat kunnen ze niet gebruiken. Maar de Heere zegt, dat doe ik niet. Iemand kan zichzelf als een geknakte zondaar ervaren. Dat je een geknakt leven hebt door die zonde. Zoals David, die met gebroken botten daar op de grond lag te kermen. O God, wees mij de zondaar genadig. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Maar de Heere heeft het beloofd. Ik zal zo'n geknakt mens, door de zonde gebroken mens, die met zijn gebroken en verslagen hart tot mij roept, niet verder verbreken. Hij belooft ze juist dat vuur te ontsteken. En hij belooft ze juist te helen die in hun zonden en ellende tot mij zich ter genezing wenden. Die horen dus niet te vrezen, zulke rokende vlaswiekjes en zulke gekrookte rietjes. Maar, nou is er ook nog een categorie en die moet wel vrezen. En dat is de derde, dat deze leer van de verwerping tot verschrikking is van onbekeerlijke zondaren. Deze leer is met recht schrikkelijk of verschrikkelijk, dus waar je van schrikt. Voor wie? Nou, voor diegene die God en Christus de zaligmaker niet achtende. Dus ze achten God niet, ze hebben geen hoogachting voor God. Ze leven als God er niet is. En Christus de zaligmaker, ze achten hem niet, ze geven hem niet de plaats die hem toekomt. Ze hebben geen eerbied. Ze hebben geen respect. Hij staat wel aan de deur en hij klopt wel, maar ze doen niet open. Ze kennen geen schuld. Ze voelen geen smart. Er is geen plaats voor God. Er is geen plaats voor Christus. Ze achten God en Christus de zaligmaker niet. Mensen die helemaal geen onrust kennen. Die niet bang worden als er over de hel gesproken wordt. En over de toren van God. Die niets weten van een droefheid naar God over de zonde. Die niets weten, zelfs niet van een bepaalde onrust. Of misschien dat het af en toe eens even zo kan zijn. Een bepaalde onrust na een ernstige gebeurtenis of met een ziekte of wat dan ook. Maar het duurt niet lang of men gaat weer over tot de orde van de dag. En als Christus wordt gepredikt, de zaligmaker, in zijn noodzakelijkheid, dat alleen wie de Zoon heeft het leven heeft en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet, dan hoor je dat aan en je belijdt het misschien met je lippen, maar in je hart bekommer je er geen seconde om. Dat laat je levenspad wel zien. Je bent er niet mee bezig, het heeft totaal geen plaats in je gebed. Je doet wat je moet doen, je leest dan wel uit je Bijbeltje, of je gaat voor in het gebed in je gezin. En je doet dan wel wat mee met het godsdienstige kerkelijke leven, maar voor de rest, het zegt je helemaal niks. Zijn noodzakelijkheid wordt niet gevoeld. Als de Heer Jezus wordt gepredikt in zijn schoonheid, je wordt nooit eens innerlijk verbroken, nooit eens geraakt. Je wordt nooit verliefd op hem, om het maar eenvoudig te zeggen. Er gaat geen bekoring van hem uit. Geen gedaante, geen heerlijkheid. De dierbaarheid van Christus, de zaligmaker. Dat hij zo kostbaar is. Zoals Gods kerk daarover kan spreken. En je hoort het misschien, of je hebt het gehoord, misschien wel vroeger van een moeder, van een vader, een opa of een oma, maar... En je hebt er misschien ook wel een bepaald respect voor, maar zelf raakt het je niet. Hij is niet dierbaar. Geen acht slaan en geen achting hebben voor God en voor Christus de zaligmaker. Nou, wiens naam noem ik nu? En dan moeten we onszelf maar heel eerlijk voor de spiegel van de leerregels, voor de spiegel van Gods woord en wet plaatsen en heel eerlijk daarin kijken en niet wegkijken. Maar wiens naam wordt hier nou genoemd? Heere, geven dat dat ook door zijn geest in je hart eerlijk mag binnenkomen. Die, zo zeggen de leerregels, die moeten met recht schrikken. Mensen die zichzelf aan de zorgvuldigheden van de wereld overgeven. Dus dat betekent gewoon aan je dagelijkse leven. 24/7 is de wereld, is dit aardse leven je leven. Je bent een en al zaak. Op zich is het niet verkeerd om een zaak te hebben of om een bepaald baantje te hebben, maar je bent het een en al. Het neemt je helemaal in beslag. Het is een zegen als je een gezin mag hebben. Maar als je een en al gezin bent. En een en al hobby. En een en al kleding. En een en al en noem alles maar op. Dingen die in zichzelf nog niet eens verkeerd hoeven te zijn. Maar dat je, denk even aan de preek van vorige week, op een verkeerde manier, op een zondige manier aan het genieten bent van de dingen die God gegeven heeft. Dat het je afgod wordt. Dan vertoon je, zo zeggen de Dordtse leerregels, kenmerken van verworpenen. Dan mag je daarvan schrikken. Geen droefheid naar God. Geen verlangen naar God. Geen dorsten naar God. Geen blijdschap in God. Geen hoop op God. Integendeel, alles is gericht op de tijd. Alles is gericht op de wereld. Als dat ons hart is, dan mogen we echt schrikken. Dat er zoiets is als een besluit van verwerping. En de Dordtse leerregels hebben dan heel duidelijk gemaakt, die kenmerken van de verwerping, hè, dus dat gebrek aan geloof, dat gebrek aan droefheid over de zonde, dat is geen gevolg van het besluit van de verwerping. Dus God heeft niet besloten mensen te verwerpen en daarom geloven ze niet. En daarom doen ze al die zonden en daarom zijn ze zo aardsgezind. Nee, de vaderen zeggen, dat komt voort uit de onwil. God doet in de verwerping niks. Hij laat ze liggen. Hij geeft ze de ruimte. Maar gemeente, niet ongewaarschuwd. Want de Dordtse leerregels besluiten dan dit artikel met deze toevoeging: zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Daar zit de ontsnapping in. Zolang. God laat ook in dit zinnetje zien, in dit woordje, dat hij waarschuwt en dat hij je wil verschrikken. En dat is dus ook een onderdeel van de Bijbelgemeente, dat mensen schrikken moeten. Want straks bij de grote dag, dan zullen mensen ook schrikken. Als de Heer Jezus op de wolken wederkomt om te oordelen, dan zullen er mensen zijn die proberen weg te vluchten. En die gaan dat zinloze gebed tot de bergen bidden. Valt op ons. En die zullen naar de heuvels roepen: bedekt ons. Voor de toren van degene die op de troon zit en van het lam. Daarom zou het te wensen zijn, gemeente, dat we met een heilzame wanhoop de kerk zouden verlaten. Zoals ik dat vanochtend ook al gezegd heb. En dat de pijl vanavond eens verder komt te liggen. En dat je ziet, ik lig onder het oordeel van de dood als ik blijf zoals ik nu ben. Opdat de schrik van de Heere ons mag bewegen tot het geloof. Dat is de diepste intentie van de Heere. De Heere zegt, zolang als dat zo is. Maar er is dus een mogelijkheid. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze, dat is die mens die hier in dit laatste stukje van artikel 16 wordt geschilderd, die verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijn ontfermen. God, gemeente, komt met belofte niet alleen voor die missende mensen, niet alleen voor die bekommerde mensen, maar ook tot die onbekeerlijke mensen. Hij belooft zijn ontferming te geven aan goddelozen, die zich tot hem bekeren. Al is het dan struikelend, al is het dan vallend, al is het met vrees voor zelfbedrog en al is het misschien met allerlei onzuiverheden omvangen. Maar wend u naar mij toe, alle geëinden der aarde, en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. En daarmee mogen wij dan vanmiddag dan toch nog weer naar huis. Daarmee mag je de week in. Niet alleen maar met de schrik des Heren. Maar ook met de gedachte dat de Heer u op deze manier beweegt tot het geloof. En dan daalt hij zo laag af. Ook voor u onbekeerlijke zondaar. Ook voor jouw hardnekkige jongen of meisje. Die eigenlijk al lange tijd je bijbeltje hebt dichtgeslagen. En die nog wel in de kerk bent. Jongeren, ouderen, maar bij wie dit totaal buiten zicht is. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Hij heeft lust in je bekering en dat je leeft. God heeft beloften, ook voor onbekeerlijke zondaren. Hij knielt als het ware voor ons neer, zo zegt Paulus. Wij bidden u van Christus wegen. Dat moet een dienaar des woords doen. Van Christus wegen bidden. Alsof God door ons baden. Kun je dat je voorstellen, gemeente? Dat die hoge, die heilige God. Bidt. Smeekt. Klopt op ons hart. Laat u met God verzoenen. Dat mag toch wel elke twijfel wegnemen. Nee, niet aan jezelf. Je mag gerust twijfelen aan jezelf. Maar dat mag toch elke twijfel aan God wegnemen. En dat de Heer helemaal niet de auteur is van onze onwil. Dat Hij niet de oorzaak is van onze zonde, van ons ongeloof. Dat Hij ons daartoe niet heeft gepredestineerd om ongelovig te zijn. God treft geen blaam. Hij is rechtvaardig, eerlijk. Hij is geen man met twee gezichten. Niet die aan de ene kant zegt, wend u naar mij toe. En aan de andere kant mensen weer wegduwt. Zodat een mens geen enkele kans heeft en geen enkele gelegenheid heeft om die beloften ook bij de Heere terug te brengen. De Heer is oprecht. Als Hij zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dan mag zeker dat missende volk. En zeker dat bekommerde volk de vinger bijleggen. Al ben je dan ellendig en arm. Maar er is een naam op wie je betrouwen moogt. De naam des Heren. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Dat zal op de naam des Heren te betrouwen. En dat missende en dat bekommerde volk. Die mogen de vinger leggen bij die grote Godsnaam. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. En die houden ze ook over. Als de enige grond van de zaligheid. Voor de rest ontvalt alles. Elke grond buiten deze naam. Volkomen geopenbaard in zijn Zoon de Heer Jezus Christus ontvalt. Niet onze offers. Niet onze verandering. Niet onze godsdienst. Niet wat van ons dan ook. Maar alleen die naam. En daarom mag het tot die missende en die bekommerde mensen gezegd worden. Houd aan. Grijp moed. Gebruik die middelen met verwachting. Uw hart zal vrolijk leven. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet. Nooit zal Hij zijn gevangenen begeven. Amen. met dankzegging en gebed. Zou u zelf, Heere, de waarheid van deze leer in onze harten willen afdrukken? Geef dat we er nog eens over na mogen denken. Na mogen luisteren. Mogen onderzoeken. En zeker als wij met deze dingen in het gemis komen, dat we ook die verwachting mogen leren kennen. Op grond van wie u bent en wat u spreekt. Wilt u zo zelf met uw geest de prediking achtervolgen. Tot bemoediging, tot opbeuring, tot aansporing, maar ook tot verschrikking. En bewaar ons ervoor, Heere, dat wij weer zorgeloos de kerk uitwandelen en weer overgaan tot de orde van de dag. Bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Trek ons, zo zullen we u nalopen. Ga met ons het verdere van deze avond. Help ons in alle dingen die er nog te doen zijn. Geef dat we in het gezin of persoonlijk over deze dingen mogen spreken. Wilt u ons gedenken in de week die we begonnen zijn, de kinderen die naar school gaan, de jongeren. Gedenk de vaders en de moeders in de gezinnen, ook als het werk weer gaat beginnen, of misschien al begonnen is. Of als we nog op vakantie zijn en er moet nog een reis terugvolgen, wilt u ons ook weer veilig thuisbrengen. Gedenk ons ook in het kerkelijk, in het gemeentelijke leven, aanstaande dinsdagavond op de klasses. Gedenk ons ook in persoonlijke omstandigheden. Familie Verbaas Kranendonk, die een geliefde moeder naar het graf moet brengen. Helpt u ze en ondersteunt u ze, Heren. Wees met Vianne en Kostian, die aanstaande donderdag hun jaarwoord mogen geven. Geef hen met hun familie en vrienden een gezegende dag. En gedenk ons allen, Heren, in uw gunst en in uw genade. Bewaar ons voor ongelukken. Bewaar ons voor een onverwachte en een onverzoende dood. En zie op ons in gunst van boven. Wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Psalm 40 vers 8 zingen wij tot slot. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heren, die naar u zoeken te elken stond. Het 8e van 40. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vertroosting van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.